Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Irene van der Marel, melkveehouder en Wagenings landbouwingenieur. Ja, helemaal goed, hè?
Klopt, ja, klopt.
En daar hebben we naast Wouter de Heij, Delfts ingenieur en ondernemer in de voedseltechnologie. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
We gaan het ook over technologie hebben. We gaan het over voedsel en landbouw hebben. Maar we gaan natuurlijk vooral beginnen met een toch wel vrij opvallend bericht. Misschien zelfs wel een kentering in het hele debat rond stikstof. Enkele weken geleden kwam naar buiten dat het Eriusmodel, zoals wordt gehanteerd of werd gehanteerd, eigenlijk in zijn huidige vorm niet te handhaven valt. En Irene, ik moest meteen denken aan ons gesprek maanden geleden, waarin jij al met een wetenschappelijke publicatie uit de vorige eeuw kwam. Ja, waarin jij duidelijk maakte, de manieren waarop nu met Eriëus wordt gewerkt, gaat eigenlijk voorbij aan wetenschappelijk onderzoek. Waarin is gebleken dat die stikstofdepletie, kijk, tot 500 meter van de bron, dat die aantoonbaar is. En daarna is het eigenlijk voor het model niet meer op die manier relevant. Niet totaal niet relevant, maar in ieder geval niet op die manier. Ja. Hoe heb jij dit bericht ontvangen? Was het het gejuich bij de Van der Marels thuis?
Ja, zeker. Nee, dit vond ik wel echt nieuws. Want het stond ook in een kamerbrief, hè? Dus kijk, al is er weer een onderzoeker die dat beweert, of al staat het weer leuk op Vloeklog, dat is natuurlijk wel even van een ander kaliber als het in een kamerbrief staat. Dus ja.
Van het RIVM, waar jullie toch behoorlijk wat moeite mee hadden.
Een super gerenommeerd onderzoeksinstituut. Waar de mensen zeg maar zouden moeten weten. En het is gewoon fijn dat de Kamer dit nu weet, dat de Kamer dit hierover geïnformeerd is. Dus kan niet meer, is niet, gewoon niet meer te missen voor een Kamerlid. Dus ja, de Kamerleden zijn aan zet nu. Er is gewoon nieuwe wetenschappelijke informatie waaruit blijkt dat de oude wetenschappelijke informatie niet deugde. Dus dat kan je natuurlijk wel eens hebben met de wetenschap. Ja,
en mensen kan zich vergissen. En de zeer oude wetenschappelijke informatie van daarvoor wel deugd.
Ja,
precies. Dat kan je ook zien natuurlijk.
Vond ik ook tamelijk ironisch.
En
ik...
Ja, maar het is dus een wetenschappelijk dispuut.
Ja.
Er is geen wetenschappelijke waarheid. Er is geen wetenschappelijke eenduidigheid. Nou, we komen helemaal op jouw terrein. Waarheid bestaat überhaupt niet. Model. Niet in een model.
Nou, waarheid hangt er helemaal vanaf. Dat is een filosofische vraag.
Sorry,
waarheid interpreteert. Hè? Maar dat die niet bestaat, dat gaat me wat te ver.
Nee, maar modelwerkelijkheid is gewoon... De modelwerkelijkheid is dat er tot 25 kilometer zeg maar, aangerekend wordt. Nou, dat is zeg maar de overkant van de straat hier. Terwijl in werkelijkheid komt het niet verder dan jouw kopje. Dat is die 500 meter. Dus eigenlijk de droge depositie... Dus de natte repositie, daar is weinig discussie over. Dat is gewoon 10 kilo, dat komt gewoon met de regen naar beneden. Dat kan je heel makkelijk meten ook. Maar droge repositie is eigenlijk niet te meten. Dus er wordt nu aan gerekend zeg maar, dat het helemaal tot aan de eind van de straat komt.
Ja.
En het wordt ook toegerekend aan de landbouw.
Ja.
Dus het wordt gewoon, die droge repositie is gewoon zwaar overdreven.
Ja.
De verklaring overigens is wel zo grappig, want je begon over Delft versus Wageningen. Kijk, als je naar de biologie kijkt, en je hebt het bijvoorbeeld over ademhaling, dat wordt dan specifiek droge ademhaling genoemd door de huidmondjes, dan zie je inderdaad dat die 500, 600 meter grens vanuit de biologie eigenlijk al bekend was.
Het is ook multidisciplinair.
Ja, Wouter, bij welke zin?
Het gaat heel erg, het is heel erg fundamenteel in de zin van, wat is droge depositie?
Mm-hmm.
En de Delftse ingenieurs, als ik het even zo mag zeggen, die zeggen er is een verticale flux. Als je een concentratiegradient ammoniak hebt en je hebt een grondoppervlak, dan gaat vroeg of laat een stuk van die stikstofmoleculen komt op de grond neer. Dat noem ik droge depositie. De oorspronkelijke Wageningse ingenieurs die zeiden van nee, we moeten gaan kijken naar of plantjes op afstand van bijvoorbeeld een stal überhaupt stikstof opnemen. Nou, stikstofopname gaat onder andere via huidmondjes. Gaat via ademhaling van plantaardige systemen. Ja. En daar kan je prima aan meten. Toen ze ook bij de UvA was inderdaad in de vorige eeuw, zoals je al terecht zegt, al meerdere keren gedaan.
Maar hoe is dat? Welk onderzoek bedoel jij nou? Hoe meten ze dat? Want dat kan je ook denk ik wel op meerdere manieren meten.
Nou ja, een van de manieren is dat je bepaalde plantensoorten in een potje zet met weinig stikstof erin.
Ja, klopt.
En dan kan je zien of de concentratie dat die exponentieel afneemt van een stal, ja, dat is gewoon pure fysica. Maar of een plantje dan ook stikstof opneemt, dat wordt droge ademhaling genoemd. Uit de kassenwereld weet ik dat. Ja, dat kan je dus meten. Dus als je die planten ver van een stal afzet, en daar komt die 500 meter vandaan, dan kan je dus zien, wordt die stikstof uit de lucht in de vorm van droge bemesting opgenomen via de ademhaling van plantaardig materiaal. En dat was al heel lang bekend. Dat is ook dat bekende Lindeboom-verhaal van zijn promotie van...
Ja, ik heb hier met hem gezeten toen hij dat onderzoek deed naar die pinguïns. En toen zei hij, ja, je kon op dat eiland waar hij dan zat. Ja. Hè, was volgens mij ergens bij Afrika.
Antarctica, dacht ik.
Okay,
ja, hij zat op de Zuidpool volgens mij.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval, daar kon je inderdaad zien aan de flora en fauna dat er op een bepaalde afstand van die kolonie eigenlijk al niet meer substantiële problemen waren. Binnen die kring wel, dat kon je ook echt zien, maar daarbuiten al niet. En dat was in ieder geval zijn bevinding.
En als je nu gaat kijken naar de zogenaamde DPAC-module, dat is onderdeel van OPS. OPS, de wiskundige model achter Eris. Eris is alleen maar de schilder achter. Die DPAC-module die gaat ervan uit dat er een, dat noemen ze een verticale flux is. Dus dat er een hoeveelheid stikstofmoleculen van hier op de grond terechtkomt. En dat alleen maar afhangt, zelfs een lineair verband is tussen de stikstofconcentratie en wat er op de grond gebeurt. Daar zit die hele, noem het maar, biologische interpretatie van droge bemesting en ademhaling zit gewoon niet in. Dus in die DPAC-module, daarvan wordt verondersteld dat droge depositie een fenomeen is wat natuurkundig en niet biologisch.
Ja, precies, dat wil ik zeggen. Het is gewoon puur fysisch eigenlijk, of natuurkundig beschreven.
Ja. Ja, en dus in die modellen zit gewoon, als er een bepaalde concentratie is, dan zal een fractie daarvan via een verticale flux, fysisch gezien, op de grond
zit. En dat kun je mathematisch gewoon,
kan je aan rekenen, maar daar zit geen fysische realiteit achter.
Nee,
je kan nog wel zeggen, als ik een nat oppervlak heb, dan is de wet van Fick die zegt dat er hoeveel moleculen in het wateroppervlak wordt genomen. Daar kan je nog wel iets bij voorstellen. Maar veel logischer is om het te hebben over droge bemesting of droge ademhaling. Dus dat via de ademhaling en de huidmondjes bijvoorbeeld stikstofmoleculen opgenomen worden. En dat kan je prima meten door planten in een pot te zetten met weinig meststoffen erin. En dan op afstand van een stal te gaan zitten en dan te
en dan
zien
kijken wat er,
of ze wel of niet gaan groeien.
Ja.
Ja. Ja.
En dat is dat.
Dan nog heb ik zeg maar wel een probleem met de definitie van droge depositie. Want het zou ook nog op de bodem wel kunnen neervallen. En er zijn allerlei bacteriën die er dan mee aan de gang gaan.
Maar hoe dan? Moleculen die op de grond neervallen?
Zo wordt een leuk
gesprek. De Delftenaar die het over de biologie heeft.
Maar droge depositie is echt niet alleen in planten. Geloof ik niet. Geloof ik niet.
Maar elk ander mechanisme, dus absorptie aan natte, natte oppervlakte kan nog.
Ja, nou.
Dat is de wet van Fick. Dan moeten vochtige oppervlakken zijn.
Er zijn planten en er is oppervlakte, zeg maar. Maar ik geloof niet dat die oppervlakte niks doet. Zou ik nog wel eens willen weten. Maar gewoon als hypothese, zeg maar. Ja. Snap je?
Ja, maar in ieder geval duidelijk. Er valt nog wel het een en ander te onderzoeken. In ieder geval, dit punt is nu naar voren gekomen rond dat Eris-model. Daarmee is eigenlijk wel, laten we zeggen, de bodem onder het hele... argumentatie eigenlijk onder het huidige beleid is op losse schroeven komen te staan. Om niet te zeggen, komen te vervallen.
Ja, zeker.
Waar ik wel aan zat te denken, is dat we eind van het jaar, en daar had jij het al over tijdens ons gesprek, dat we een uitspraak hebben gehad in die Rotterdamse zaak, die ook aangespannen was door die meneer Vollebroek, hè?
Ja.
De MOB.
Ja, de MOB inderdaad. En die natuurlijk heel veel boeren, normaal eigenlijk landbouw, onder andere handen nam. Maar die heeft toen dat bouwproject voor die CO2-opslag heeft die,
gefrustreerd. Zeker.
Toen dacht ik, ook denkend aan ons gesprek. Maar dit heeft natuurlijk heel veel gevolgen voor de bouwwereld.
De bouw ligt stil.
Ja. Dus,
wat is, waanzin is, hè?
Daar kunnen we het zo over hebben. Maar is... Het is wel opmerkelijk dat nou het RIVM, hè, terwijl we dus met al die, laten we zeggen, woningnoodproblematiek zitten, nu naar buiten komt en zegt van ja, eigenlijk is dat Arrears model is niet op deze manier toe te passen. Dus dat betekent dat die bouw ruimte krijgt, maar betekent ook dat landbouw de zaak ook weer ruimte krijgt. Of zie ik dat verkeerd?
Was het maar zo'n feest.
Nee, was
dus
het
de
dat
Tweede
is
Kamer
niet
moet nu op basis van deze nieuwe informatie zeggen, oei oei oei, we hebben dit model in een wettelijke tekst gestopt.
Ja, want het zit in de wetstekst, hè? Hier.
Ja. Dat hadden we nog opgezocht. Hoe staat in mijn telefoon?
Dat is het echte probleem, dat het in de wet zit. De Nederlandse wet zit. Zo moet het ook nog eens kiezen.
Ja. Dus zolang dat in die wet zit, kan meneer Vollebroek gewoon naar de rechter wandelen, nog steeds elke dag. En dan wint hij zijn zaken.
Ja.
Dus de Kamer is aan zet.
Het is fascinerend. Ik heb daar in een andere context ook al over gehad. Onder andere in verband met Friedrich Jüngers perfectie van de techniek. Hoe je eigenlijk ziet hoe wetgeving en bepaalde modelleringen, technologie, hè, ook hier dan verkeerd toegepast, maar in elkaar gaan lopen. Hè. Dus hoe eigenlijk een wet technologie implementeert.
Ja, het is eigenlijk super interessant filosofisch gezien.
Ja, filosofisch gezien, want het is, je ziet dus hoe wetten en procedures eigenlijk door elkaar gaan lopen. Op basis van modellen eigenlijk vervolgens beslissingen worden uitgerold.
Er wordt al eeuwenlang zeg maar gefilosofeerd over technocratie, maar dit is het hoogtepunt van de technocratie, denk ik.
Je had een spel meegenomen.
Ik gebruik daar een andere term voor, want voor mij is technocratie iets over rationaliteit, over inhoud. En als er niet iets rationeel over inhoud is, dan is het OPS, DEPAC, de wet, stikstof, alles draait om stikstof als het gaat om natuur, dat is allemaal niet technocratisch.
Maar technocratie is toch dat de technologie of de techneut, zeg maar, beslist?
Nee,
in tegenstelling
voor mij is
democratie.
Nee.
Toch?
Ook daarover valt te twisten. Maar het komt er inderdaad wel op neer dat natuurlijk feitelijk de procedures op basis van modellen worden genomen. Dat kunnen wel de verkeerde zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk jouw punt, hè? Want het zijn gewoon verkeerde modellen. Het is geen echte techniek, zeg
je. Maar zelfs ook al zou het een goed model zijn. Stel, het is een goed model.
Ja.
Dan nog moet je een model voeden met inputs.
Ja.
Met scenario's.
Ja, absoluut.
En dus een model is niet een wezen of zo die autonomisch beslist. Daar mag je niet zo naar kijken. Ook niet als je voor een technocratische samenleving zou zijn.
Ja.
Het is namelijk het voeden van het model wat bepaalt wat de uitkomsten gaat zijn. Absoluut. Ook al zou het model goed zijn.
Dat is ook het boek van Ronald Meester, hè?
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Ja, absoluut. Ik krijg hem binnenkort hier, dus dan weten jullie het. Ook voor de kijker. Dus,
ook wij dan ook.
We gaan een spel spelen.
Ik heb even wat natuurgebieden aan het uitleggen. En Nederland is dus in dat model ingedeeld.
Ja, wat zijn dit? Je hebt de kolonisten van Catan, maar waarom?
Dit zijn hexagonen.
De hexagonen,
moeilijk,
ja.
Latijns woord. Nee. Voor niks voor een beta eigenlijk. En Arrears is ingedeeld in hexagonen. Nou, bijvoorbeeld, laten we zeggen, de bergen zijn natuurgevoelig. En de rotsen ook, bijvoorbeeld. En de woestijnen. Laten we het
en wat is natuurgevoelig?
Dus stikstofgevoelig, sorry.
Precies.
Dus als je dan een paar boerderijen, kerken, wat hebben we allemaal, ertussen legt, dan is nu zeg maar 90% van de oppervlakte, als je het met Arrears berekent, mag niks meer bij. Dus
dit is onder andere dus ook het resultaat van Natura 2000, of niet?
Ja, dat is...
Dus je definieert ook gebieden met bepaalde
wettelijke kaders. Natura 2000 gebieden die aangewezen zijn, die 160, 170 die er zijn.
162.
Daar moeten we extra voorzichtig mee zijn.
En dat zijn onder andere deze dingen die neergelegd
zijn. Ja, dus heel Nederland is hexagonen. Ja. Dus een boerderij kan ook een hexagone hebben. Okay. Zeg maar even, we moeten het wel even goed zeggen.
Ja.
Maar sommige hexagonen zijn dus stikstofgevoelig volgens het stikstofmodel Arrears. En het is zodanig.
Ik ga je toch onderbreken, hè? Want Arrears zegt niet of een gebied stikstofgevoelig is of niet. De KDW en ecologen hebben bepaald of een bepaald gebied een bepaalde waarde niet mag overschrijden.
Dus dit is bijvoorbeeld zo'n Natura 2000 gebied, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Oké, en daar heb je weer een andere hexagoon, en dat is een boerderij. Nou, ga verder, dus we begrijpen hem.
Ja, dus we. Dat kan ik het niet goed uitleggen, hoor. We hebben zeg maar, volgens het stikstofmodel Irius, ja, zijn sommige van deze gebieden stikstof... Nee, volgens de KDW zijn ze stikstofgevoelig, inderdaad. Precies. En dan volgens Irius komt er stikstof opgevallen. En het is nu zo ingeregeld met dat model dat er eigenlijk nergens meer een onderneming bij mag. Dus stel je denkt, nou, ik wil hier ook gaan ondernemen.
Dat kan eigenlijk niet.
Dan zegt het Irius model nee. Dus dat mag niet. Dus dit is het, zeg maar. En de gebouwen die er zijn en de ondernemingen die er zijn, daar moeten we in blijven ondernemen. Maar dan kan je natuurlijk wel zeggen, nou, we kopen deze uit en die had zeg maar stikstofuitstoot hierop en hierop, bijvoorbeeld, en hierop.
Dan kun je daar weer woningen neerzetten.
Maar dan dit bedrijf zegt van, nou, dan koop ik dit op en dan ga ik dat hier doen. Dus je wil dat verplaatsen, zeg maar. Dus
op de stikstof daarheen. Stikstof-eenheden.
Ja.
Maar dan, kijk, Irius maakt het lokaal. Dus het was verbonden aan deze en deze en deze. En misschien ook nog wel deze, maar veel minder. Maar deze gaat natuurlijk veel meer hier uitstoten, want het zit dichterbij.
Ja.
Dus dat kan zomaar niet.
Nee, daar schiet je niks mee op. Dus.
Dat kan zomaar niet. En als je daar, dan zit het nog steeds muurvast eigenlijk.
Maar even voor mijn beeld.
Er zijn nog twee interessante dingen de laatste weken gebeurd. Eén ervan is dat economische zaken... Mm-hmm. Irius gebruikt heeft om te kijken wat gebeurt er nou als we alle boeren uit Nederland weghalen.
Ja,
de tweede stap zelfs als we alle industrie uit Nederland weghalen. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zijn er nog steeds rode plekken in Nederland. Dus zonder economische activiteit laat Irius zien dat de natuur volgens Irius, sorry, en KDW's, nog steeds niet goed zou zijn.
Ja, dus dit zeg maar is uitgesloten. We kunnen nooit meer uit het zakje nog iets erbij doen. Ja. Het zit muurvast en je kan dus ook heel moeilijk schuiven. Plus, als er een nieuwe versie komt van Irius, dan verandert het. Ja. Dus dan, je kan zeggen, nou, dit was de piekbelaster. Maar als er dan de nieuwe versie van Irius uitkomt, dan is dit opeens weer helemaal goed. En dan is dit bijvoorbeeld de piekbelaster. Ja. Dus dan kan MOB, die meneer Vollebroek, naar de rechter lopen. En dan kan hij die aanvechten. En die kon hij al aanvechten. Dus alles, alle rechtszekerheid... valt helemaal weg.
Maar dit betekent, hè, als je het nu zo uitlegt... dus je kunt Nederland kun je op deze manier indelen... met allemaal dus oppervlaktes, eigenlijk gebieden.
Ja.
En gegeven de huidige situatie... moeten we zeggen, een aantal jaren geleden zeiden we... Nederland is vol en dat was dan met betrekking tot migratie. Nou, sindsdien zijn er volgens mij twee keer zoveel bijgekomen. Maar we zitten eigenlijk vol... qua activiteit. We kunnen eigenlijk niks meer doen.
Ja, en de bouwvrijstelling zit de muur vast.
Ja, maar
dus je moet blijven ondernemen in de gebouwen die er zijn.
Ja, maar als we dat even erbij pakken. Nederland is vol. Als je KDW en stikstof als silver bullet als beperkende factor ziet.
Dan is Nederland vol.
En Irius, en die als dus model. In de wet is opgenomen als modelmarkt. Dan zit Nederland vol. En krijg je dus die gekke situatie van wat er de laatste maanden ook weer gebeurt, van uitruil. Je hebt vast wel gehoord over Vliegveld Lelystad of Vliegveld Schiphol. Daar wordt dan onderhands een paar boeren weggekocht, ergens in Nederland.
Uit
wordt
een bepaalde gezegd, polder.
Dan is er geen emissie en dan mag Schiphol weer meer emissie doen.
Ja. Nou, maar dat is niet gelukt, hè, helemaal. En dan is de rest van het verhaal, we moeten... Nee, maar ze hebben gewoon niet genoeg boeren kunnen vinden. Want sommige polders, daar kun je gewoon geen boeren kopen. Maar als daar wel een landingsbaan loopt... dan kunnen ze gewoon niet die stikstof krijgen, zeg maar. Die zit er gewoon niet.
Want wat
dat betekent ook aan dat er ongelooflijk een model werkt.
Ja, dus dan hebben ze een verhaal van, nou, dan gaan we alles elektrisch doen. Maar dat kan niet. Ik denk dat de Delftse ingenieur dat kan bevestigen.
Even terug voor de duidelijkheid. Je hebt zo even aangegeven dat je dus wel kan gaan uitruilen. Maar met het huidige model zit je vast aan locaties. Dus in het geval van Schiphol... zou je dus eigenlijk die boeren in zo'n hexagoon rond... moet je daar die boeren uitkopen, want anders werkt het niet. Dus je kunt niet op je kunt dus niet op landelijke schaal zeggen... nou, daar een paar boeren weg en als Nederland. Ja. Want alles zit eigenlijk vast op gebieden.
Ja.
En dat betekent dat er dus eigenlijk nauwelijks meer speelruimte is.
Als je er politiek en juridisch naar kijken, als je er juridisch naar kijkt, als je er rationeel naar kijkt en je veronderstelt dat stikstof, met name ammoniak, lokale effecten zijn, daar valt nog wel wat over te zeggen. Dan zou je moeten zeggen, de boeren rondom Schiphol moet je uitkopen. Ja. Het heeft geen zin om een boer in Noord-Friesland uit te kopen. Want daar zijn lokaal veel minder problemen, want dat is een nat gebied.
Nee, maar dat heeft juridisch dus ook geen zin. MOB die schiet daar gat in.
En dat, maar dat mag je MOB niet kwalijk nemen.
Nee,
dat mag je alleen maar onze politie kwaad nemen die zo'n idiote wetgeving bedacht hebben. Waar,
de Kamer is aan zet.
Waar, waar zullen we zeggen, zo'n gek model de basis van die wetgeving geworden is.
Maar,
dat is niet MOB, hè?
Ja. Nee, de Kamer is aan zet. De Kamer is aan zet.
Ja, nee, dus de Kamer is aan zet. Dat betekent dus dat er iets moet gebeuren met die met Arius. Nou wordt Arius natuurlijk ook aangepast, hè? Dus je hebt verschillende versies.
Ja.
Is dit nog maar weer met een beetje sleutelen?
Dat was het tweede element in de laatste weken. Dus heel lang is gedacht dat in West-Nederland er ook een stikstofprobleem was. De beroemde voorbeelden, Texel, Vlieland, Terschelling. Mm-hmm. Met zogenaamde ammoniak uit zee.
Ja.
Dus op Texel uitgezonderd, maar op Vlieland bijvoorbeeld heb je vrijwel geen veehouderij. Maar daar moest wel 60% gereduceerd.
Ja, van de landbouw. Dat was natuurlijk al een soort... Ja.
Nou, foutje bedankt. Hè, dus de nieuwste versie van Arius, daar hebben ze nog eens een keertje goed naar gekeken. En ik vind eigenlijk ook dat Lindeboom daar toch wat, wat credits voor zou moeten krijgen. De nieuwste versie die vorige week of de week ervoor uitgekomen is, die heeft, ik noem dat de wipwap-tactiek toegestaan. Dus nu is het in West-Nederland is er minder depositie volgens Arius, maar nu is er in Oost-Nederland meer. En dat is waar er dus ook eerst stikstofproblemen waren in de hele kustgebied.
Maar daar moet je dan toch de wetenschappelijke verklaring voor geven waarom je dat zo doet.
Nou, dat gaan ze niet doen. Want dan moeten ze denk ik bekennen dat de matsfactor die ze ooit bedacht hebben, dat is onder andere stikstof uit zee, dat wetenschappelijk een beetje onzin was. Maar in de nieuwste versie van Arius heb je dus, ik noem dat iets minder in West-Nederland en meer in Oost-Nederland. En volgens dat model zouden dus de problemen in Oost-Nederland nog groter zijn. Terwijl er eigenlijk veel minder tot geen problemen zijn hier aan het kustgebied. Maar wat wil je nou doen? Dat er elke 6 maanden of elk jaar een nieuwe modelversie komt. Nee. En dat dan de vergunningen in de praktijk, want daar hebben we het over, aangepast gaan worden. Dat is natuurlijk idioterie. Het is niet een kwestie van een model aanpassen. Het is een kwestie van het model uit de wet halen.
Ja.
Helemaal.
Helder.
Maar dat loopt ook juridisch vast. Want dit is al de vijfde versie. En toen was er een rechtszaak in Gelderland over, zeg maar, versie nummer 3 was dat wij besloten, die vergunning. Dus toen wou de rechter even nog terug naar versie nummer 3, maar die is dan weer niet beschikbaar. Dus ook juridisch, zelfs als je het gewoon puur juridisch bekijkt met al die versies, dat loopt vast.
Nou, jullie zeggen nu eigenlijk beide van dat Arius moet gewoon echt gewoon helemaal op de schop.
Ja, nee, dat kan echt niet.
Arius moet uit de wet,
mag niet gebruikt
worden voor vergunningen.
Ja.
En dat er dan onderzoekers bezig zijn om modellen beter te maken of metingen te doen en te kijken hoe het moet, dat is wetenschap.
Ja, precies.
Weg
precies.
Met die politiek, hè? Dus, dat is mijn stelling al heel lang. Dat is wetenschap, moet door blijven gaan. Ik ben daar niet op tegen.
Ja, nou
maar
hebben
niet vermengd met juridische en of politieke aspecten.
Ja, maar dat is denk ik even een van de grote problemen sowieso van de afgelopen tijd. We hebben daar natuurlijk ook over gesproken. Dat is de heerschappij van modellen en data. Waar je op grond waarvan je in ieder geval voor het publiek de indruk kunt wekken van jongens, we hebben dit helemaal, hè? We hebben alle data en het is berekend, het is zeker, want en dat is die pretentie die dan in ieder geval de ingenieur door het volk, of laat ik zo zeggen, de overtuiging is dat dit zekere kennis is, hè? Want het is terwijl nou, wij weten natuurlijk ook wel beter, want het gaat erom wat voer je in het model.
Er zitten hier twee ingenieurs die waarschijnlijk echt wel fan zijn van wiskundige modellen.
Ja,
alleen niet in dat politieke, juridische domein.
Ja, maar
er wordt veel waarheid aan toegedicht.
Ja, precies. De vraag is natuurlijk wat de Kamer gaat doen, hè, en wat dan het alternatief wordt. En daar liggen twee dingen voor, wat mij betreft. De eerste is, we hebben in Nederland hebben we te maken niet alleen met die boeren. Dus het kan nooit zo zijn dat je zegt van nou ja, de boeren, we gaan zoveel bedrijven sluiten en dan kan er weer zoveel gebouwd worden. Want dat gaat dus uit van de verkeerde veronderstellingen en het werkt niet eens. Dat is dus inmiddels is ook duidelijk dat het ook wat bouw betreft eigenlijk vastzit. Okay. Maar we hebben natuurlijk wel een vraagstuk van ruimtelijke ordening, waar je gewoon naar heel Nederland moet gaan kijken en zeggen, nou, wat willen we eigenlijk met dit landje? Dat is het eerste. En het tweede is, er is misschien ook wel een probleem, toch? Ik bedoel, ergens is er misschien ook wel een probleem. Maar hoe ga je dat dan, als het niet volgens een Arius-model is, wat moet je dan doen om dat probleem, hè, of misschien betwist jij dat er een probleem is, maar om dat probleem in kaart te brengen?
Nou, misschien
hebben wij een probleem
in Nederland.
Als je
een probleem ziet, dan en moet je heel goed in je eigen systeem nagaan of dat niet stiekem toch gebaseerd is op een model.
Nee, maar goed. Dus jij zegt van er is niet een milieu
ik heb daar Ik zal nooit zeggen dat
ik ben ingenieur in de milieuhygiëne, dus nu mag ik het zeggen.
Jij weet het beter. Maar,
nou, dat weet ik niet. Ik denk dat jij het beter weet.
Nou, begin maar even.
De vraag is natuurlijk, van als je het hebt over wat is het probleem, wat is de probleemdefinitie?
Ja. Ja.
Feit is dat we op 2 of 3 na meest dichtbevolkt landje zijn.
Daar begin.
Veel economische tijd hebben, dat we veel wat heet emissies hebben van een x-aantal
componenten. Van alles en nog wat.
Van alles en nog wat.
Ja.
Die emissies zullen iets doen, ook met de natuur. Ja? Dan heb je 2 vragen. De eerste, is dat een groot probleem? Hè? Want ze kunnen ook zeggen, nou, we worden een stadstaat, alles Singapore, waar ik een paar maanden geleden was. Kan. Dat is een politieke keuze overigens. Je kan ook zeggen van, nou, er is wel een effect van stikstof op de natuur. We gaan dat niet bagatelliseren. Maar laten we schapen weer gaan rondlopen of we gaan plaggen weghalen.
Zeker.
Dat kan allemaal. Kan ook een keuze zijn. En je kan ook gewoon accepteren dat we gewoon een sterk vol land zijn, waarbij wij niet meer de wilde gronden hebben of kunnen hebben zoals die misschien in Oost-Duitsland of in Polen nog zijn.
Maar eerst om toch bij dat eerste te beginnen, probleem. Men heeft het ook wel bijvoorbeeld over een verlies aan biodiversiteit. Hè? Dat is een van de dingen.
Dat is mondiaal absoluut een probleem, vind ik ook.
Ja. Maar ook in Nederland, dat ze zeggen van ja, je hebt een soort landbouw gekregen waarin. Ik had hier inderdaad Marcel.
Ja.
Prachtig over zijn project eigenlijk rond de graan. Hoe heet het ook alweer? Het mooie.
Graangeluk.
Graangeluk, ja, dankjewel. Marcel Silvaud met Graangeluk. En die ook wel zegt, wij verbouwen weer op een andere manier. Hè? Dus, dat kun je natuurlijk over twisten, maar dat is wel een soort aanval op monocultuur.
Ja.
Dus een ander type landbouw.
Ook dat is in mijn ogen een wipwap. Hè? Ik denk dat ik dat de vorige keer gezegd heb. Hè? Dus in verduurzaming als werkwoord. Dat gaat eigenlijk over een betere balans vinden tussen de monocultuur, dus de efficiëntiekant, versus de veerkracht, resilience kant.
Ja.
Dat is een beetje waar we in het op zoek zijn. Misschien zijn we met tijd en wijle wat te veel doorgeschoten naar de efficiëntiekant.
Maar dat zou zeker goed kunnen. Dus, maar even mijn vraag toch, hè, van hoe zouden wij kunnen constateren of er een probleem is. Hè? Dus dat doe je dus niet met modellen, niet met areas. Maar hoe dan? Moet je veel meer ter plekke gaan kijken bijvoorbeeld? Mensen die ter plekke verstand van zaken hebben, wat voor soort bloemen, planten, wat er allemaal groeit, hoe het met de bijenpopulatie is. Wat moet je gaan doen om überhaupt iets te verbeteren? Of moet er niks verbeterd worden?
Ik ben een stuk positiever dan jullie.
Ja? Oké. Okay. Jij bent boerin. Dus misschien ook wel
vooringenomen.
Maar,
ik ben super neutraal. Jij bent vooringenomen.
Jij kan hier aan tafel alles zeggen. Dus hoe zit het in jouw ogen dan?
Hoe is het vast? Ik zie het allemaal een stuk positiever. Ik zie dat. Ik denk juist dat de polarisatie begint bij het benoemen van dit soort problemen. Terwijl ik denk van is het echt een probleem? En als je het probleem zeg maar wat positiever ziet, dan word je inderdaad meteen weggezet in een hoek dat je denkt, daar wil ik ook niet zitten. Dus dan kan je beter mij helemaal niks meer zeggen.
Maar even voor de duidelijkheid.
Positief.
Ik wil even terug. Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, ik heb heel veel tijd doorgebracht aan de Schelde, op allerlei manieren. En dan hoor ik mijn vader wel vertellen, toen ik jong was, zaten er allerlei zeehonden op de platen, weet je wel. Die waren in mijn tijd al lang verdwenen. Men heeft maatregelen genomen omdat ze zagen van die Schelde, die was hartstikke vervuild gewoon. En we zien dat er inderdaad problemen zijn rond de zuiverheid van het water, met als gevolg dat bepaalde dieren er niet meer, zoals de zeehonden, verdwijnen. En inmiddels weten ze ook dat er wat PFAS-problemen zijn. Er zijn afspraken gemaakt met de industrie. En inmiddels gaat het een stuk beter.
Gaat
een stuk beter. Je ziet zelfs weer zeehonden in dat gebied. Dus daar is vooruitgang geweest. Nou, mijn simpele vraag, dan kun je zeggen, die constatering van mijn vader, vroeger waren er zeehonden, nu niet meer. Dat kun je vervolgens linken aan waterkwaliteit. Nou, daar is wat aan gedaan. Kun je nou in de landbouw of in al die gebieden, kun je nou echt, moet je alleen maar zeggen, het is alleen maar vooruitgegaan, er is geen probleem. Of zijn er ook dingen verdwenen rond waarvan we zeggen, nou, dat heeft toch iets te maken met leefkwaliteit van dat gebied. En willen we dat met elkaar? Dus om nou te zeggen, we hebben niks, het gaat allemaal perfect. Volgens mij gaan er ook wel, kunnen er wel dingen beter. En dat is meer mijn vraag, hoe zou je dat dan kunnen... Wat zijn dan de criteria? Of zeg je gewoon, we gaan gewoon lekker door?
Ja, kijk...
Ik ben niet van die school, hè, maar daar gaat misschien de tegenstelling wel komen.
Ja, ik zie het toch een beetje panda huilen, dit allemaal.
Panda huilen?
Ja, panda's zijn helemaal geen leuke dieren. En dat is allemaal beeldvorming. Nee, ja, ik zie het...
Ja, maar die Schelde was gewoon vervuild. Maar
ja,
daar
maar
daar is
best wel wat aan gedaan.
Ja?
Ja, en dan ga je uit... Kijk, er zijn 3 definities van de natuur. Je kan gewoon zeggen, het is een gebied. Dat is de natuur. Je kan zeggen... Het is alles waar de mens niet heeft ingegrepen, wat zeg maar nog maagdelijk is of zo. Ja. Nou, dat bestaat bijna. Waar de mens nu niet ingrijpt, dan wordt het weer natuur, zeg maar. Of je kan zeggen, het is het proces. Het is de veerkracht, het is de kringloop, het is leven en dood. Een barende vrouw is ook natuur, zeg maar. Dus dan juist wel de mens. Nee, maar snap je? Ja. En als je uitgaat van die derde definitie, waarbij je uitgaat van de veerkracht en de dynamiek van de natuur... Nou, ik zou zeggen, als die stel dat er... neem bijvoorbeeld Tsjernobyl. Daar zijn alle mensen weggegaan. Dan komt de natuur weer terug. Snap je? De natuur is gewoon eeuwig aan het circuleren. Zeg maar, op het allerpositiefst gezegd... de laatste bacterie krijg je zomaar niet dood. Nee, snap je?
Dat is de kwestie niet. De vraag is, wat voor soort landschap wil je hebben met elkaar? We hadden het over ruimtelijke ordening. En ik vind het dan fijn dat er zeehonden zijn in de Schelde... En daar en jij zegt, ja, dat is panda-sentimentaliteit. Kan ook zeggen, nou, misschien willen we toch wat meer biodiversiteit in Nederland. In ieder geval bij bepaalde gebieden. En dat betekent dat je misschien iets aan je landbouw moet doen.
Maar dat vind ik een luxe probleem. Dat vind ik elitair gedoe. Ik zie dat niet als een crisis.
Nee, maar daar heb ik het ook niet over.
Nee, maar de hele biodiversiteit wordt toch wel gezien als een soort crisis. Nou, dat vind ik elitair geleuter. Dat vind ik helemaal geen crisis. Ja, snap je? Ik niet persoonlijk bedoeld, hoor.
Nee, maar...
Irene, ik zit daar echt...
Oké, Wouter, leuk. De Delftse ingenieur. Die heeft ook een romantisch hart, net als ik.
Volgens mij zitten er een paar dingen in. Dat is namelijk de natuur... Ja. De samenleving, de grond, alles wat we doen verandert in de tijd. Hè? Ja. Dus als je naar de Veluwe gaat kijken, welk eikmoment pak je dan? Pak je dan 10 jaar geleden, 50 jaar geleden, 100 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 2000 jaar geleden? Hè? Dus hoe ver ga je terug?
Hij gaat even. Irene, kom op.
Ja, dus dat is een vraagstuk. Hè? Dus, en dat heeft inderdaad, maar als je natuur wil behouden, dan zit daar impliciet... jij noemt het elitair, ik noem het een romantische gedachte achter, zoals jij dat benoemt bij je vader. Hè? Want toen was het goed. Dat mag je hebben, daar kan je het over hebben. De Veluwe is al 1000 jaar in ontwikkeling, is eigenlijk helemaal ontstaan door
de combinatie
van houtkap, cultuurlandschap, boeren, schapen.
Schelde ook hoor.
Daarna de adel die terugkwam en daardoor zijn de bossen weer gekomen. Dat is allemaal cultuurlandschap.
Ja.
En of we dat mooi vinden of niet, en of we het op dat niveau willen beheersen of niet, dat noem ik de ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Dat is één. En de ruimtelijke ordening is wel een luxe dingetje, dat klopt. Want we moeten leven, we willen leven, we gaan naar die 20 miljoen, ik hoop van niet overigens doorgroeien. Ik vind dat food security van belang is, daarom wil ik graag hebben... dat de Nederlandse boeren blijven. Dat is mijn overweging om ze hier te willen houden.
Nou, ik ook.
Ik vind het...
Daar zijn we het helemaal over eens.
Ben ik echt blij mee.
Ja, nee, maar Irene, gaat... geen paniek.
Het
geen
gaat
paniek.
Ook verder. Ik wil voorkomen dat wij nog meer een Alibaba-maatschappij worden... waarbij we denken dat we een schoon landje zijn... terwijl we eigenlijk troep van buiten naar Nederland importeren.
Ja, dat
vind ik amoreel, om dat te zeggen.
Ja. Dat hebben we natuurlijk ook gedaan, hè? Dat hebben we gedaan.
Ja, maar dan over diversiteit. Ik kom uit de Flevopolder. Ja. En daar heb je al 50 jaar, ik word over een paar weken 50... de discussie over de Oostvaardersplassen. Dat zou ooit het industrieterrein van Nederland worden. En dat wordt nu gezien als natuur, met alle discussie die erover ging. Ik ben een zeiler, ik kom bij de Markerwadden. Ik ben er wel eens geweest, echt fantastisch. Dus we weten als samenleving ook wel weer nieuwe stukken te creëren. En in dat opzicht ben ik het wel met je eens... dat dat niet een zwart-wit discussie is. Maar nogmaals, voor mij is dat een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Hoe willen we ons landje vorm gaan geven? In diezelfde sfeer vind ik wel dat wij zowel industrie... als ook aan veehouders met name moeten vragen... omdat die emissies naar beneden moeten gaan. Ik vind gewoon dat wij de morele plicht hebben. Dat kan je luxe vinden... dat wij als samenleving, zo rijk als dat we zijn... moeten voorkomen dat we, zullen we zeggen, viezigheid de lucht in gooien. Dus ik vind dat wij stapje voor stapje emissies, of dat CO2 is, zonder discussie te willen hebben over global heating, NOx, verbrandingsproces, zoals jullie weten, en ammoniak, wat specifiek en vooral van veehouderij komt, dat we met stapje moeten kijken, kunnen we die emissies naar beneden brengen. Ik vind dat we die, ja, is dat moraliteit, is dat het juiste woord? Ik vind dat we daarvoor moeten gaan zorgen. En dat moeten we doen, stapje voor stapje, in samenwerking met elkaar. Je zou bijna kunnen zeggen, op een polderende manier.
Ja, maar dat betekent toch dat jij in ieder geval ervan uitgaat dat een emissie van ammoniak, dat wereldwijd, maar ook lokaal, wel degelijk negatieve gevolgen heeft. En die negatieve gevolgen, mijn vraag was, hoe kun je dat nou vaststellen dat het negatieve gevolgen heeft en dat het beter wordt?
Dat snap ik, maar dat is de eerste vraag, is wat ik noem een technische vraag. En dan denk ik dat die eerste 500 meter, waar we het net over hadden,
daar zijn we het dan over eens.
Ik noem dat science. Daar
zijn we het dan over eens.
Maar mag ik even een vergelijking leggen met global heating? Mm-hmm. Even heel kort. Dus het dogma en denken is, CO2 gaat omhoog, global heating. Ja? Dan krijg je een discussie, ben je een ontkenner, klimaatontkenner of niet? Nou, ik denk dat wij...
Dat is een term trouwens.
Ja, weet ik. Ik denk dat, ja, want het klimaat is er. Hè? Maar wat ik wil zeggen is, feit is dat als je aardolie of aardgas uit de grond haalt en verbrandt, dat de CO2-concentratie toeneemt. Dat is een relatief simpel vast te stellen feit. Dat is, maar de relatie tussen CO2-concentratie en verwarming of extra verwarming, en hoe sterk dat is, het lijkt alsof dat in carved in stone is. Hè? Dat is zo. Nou, daar zijn alternatieve theorieën over, zou je kunnen zeggen. Ja. Die zeggen van nou ja, er zijn ook zonnecycli, er zijn ook periodiciteiten om de 250 jaar. Dus ik, zolang ik al werk, zolang ik al over dit onderwerp praat, zeg ik van nou, volgens mij is het prima om te willen dat wij minder aardolie en aardgas verbranden, om te voorkomen dat die CO2-concentratie toeneemt. Maar ik ga mijn handen er niet aan branden hoe groot de correlatie is tussen CO2 en global heating. Nou, iets soortgelijks kan je voor ammoniak en NOx zeggen.
Ja.
Ja? Ik denk dat het een prima voorzorgsprincipe is om gewoon te zeggen, nou, er is misschien een relatie, en waarschijnlijk is er een relatie tussen ammoniak en NOx-concentraties en natuur of biodiversiteit. Hoe groot die relatie is of niet, daar ga ik me niet aan branden, net zoals ik me niet brand aan CO2 versus opwarming van de aarde. Maar ik denk dat het een gezond principe is om in samenwerking met de sector, in dit geval kijk ik toch even naar jou als melkveehouderin, om te kijken, en hetzelfde geldt overigens voor verbranding van fossil fuels en daar waar NOx voor. Ik denk dat het gezond principe is om in een rijk, welvarend land, zo klein als Nederland is, om te zeggen, zullen wij kijken of wij emissies in zijn algemeenheid wat kunnen verlagen? Ik vind dat een gezond principe.
Ja,
alleen, hoeveel effect dat gaat hebben op de natuur? Ik denk dat het effect op de natuur veel minder klein dan veel alarmisten denken.
Okay,
alleen voor mij is dat niet zo relevant. Ja. Ik denk dat het gezond is om stapjes voor stapjes die emissies te verlagen. Ik heb het niet over droge depositie. Ik heb het gewoon emissies verlagen. Lijkt me een prima gezond principe.
Okay.
Een voorzorgsprincipe.
Okay,
net als die CO2 wat afremmen. Zonder dat ik exact weet hoe die relaties zijn. Politiek, hè? Of een
standpunt. Ja, dus Irene, hoe sta jij hierin? Sceptisch.
Ja, ik hoor hier een soort post-Erius D66 verhaal.
Nou, je doet ook echt wel je best om niet te polariseren.
Die moet je even beargumenteren, hè? Voordat je de man af gaat spelen.
Verklaar je nader, Wageningen.
Nee, maar kijk. Ja, zero emissie. Ja,
zero,
dat woord heb ik niet gezegd.
Nee, vermindering, emissie.
Nou, op de lange termijn moeten de emissies omlaag.
Waarom ja, je dat?
Ja, dat vind ik een bedacht probleem. Ja, maar jij zegt dan, waarom is het negatief? Ja, dan wil ik eerst een definitie van negativiteit. Snap je, wat vind jij bijvoorbeeld negatief?
Nou, maar ik gaf je daar een voorbeeld van. Ik hecht eraan, hè, als CEO, dat mijn schelden dusdanig is. Jij zegt, ja, dat is huilie, huilie, panda, panda.
Ja,
ik vind dat een onderdeel van cultuurlandschap. Dus ik vind het een vorm van barbarij. Dat je water zo'n teringzooi wordt, dat daar dus gewoon eigenlijk mensen niet meer goed kunnen zwemmen.
Ik ben het met jou eens.
Ja, maar dat is best wel goed. Dat wordt best wel gemerkt.
Ja, maar we hebben het dus over. Dus wat zijn nou de criteria waarmee je gaat kijken, of dat nou de industrie is of de landbouw, van dat je zegt van, goh jongens, we willen zorgen dat we Nederland, dat gewoon ook qua natuur, binnen de parameters die we hebben, met alle belangen die er ook spelen, met alle afwegingen die we kunnen maken,
ja.
Dat we zeggen van, nou, we willen dat die kwaliteit van ons landschap, dit is, dat er enzovoort. En dat hoeft voor mij niet iedere kever overal. Dat hoeft niet allemaal wettelijk.
Nee, maar
je moet toch op de een of andere manier moet je toch een kader dan hebben, waarin je net als bij die schelden gewoon naar je landschap kijkt. Dat geldt toch ook voor die.
Nou kijk, ik zal even wat zeggen. Ik kom uit het Westland.
Ja.
Dat is mooi van Lelijkheid.
Ja.
Ik heb nog nooit een zeehond gezien toen ik jong was.
Nee.
Wij gingen wel eens op vakantie.
Dat verklaart alles wat je toen
dat is natuurlijk. Je bent gewoon, eigenlijk een bikkelharde industrieel, joh. Ja.
Ik dacht dat ik hier de levensmiddeltechnoloog was, overigens. Maar oké. Okay.
Ja, nee, maar de meest hoogstaande landbouw die we in Europa hebben, dat durf ik wel, die stelling durf ik wel aan. De Nederlandse glastuinbouw.
Mm-hmm.
Waanzinnig. Dus leuk dat je naar minder emissie wil, leuk dat je zeehond in de Schelde wil, maar ten koste van hoeveel welvaart?
Daar ga ik toch op in.
Nee, maar nee, ho, ik mag eerst.
Ja, nou,
ik heb nog
reden.
Zeker, als we gaan klokken, dan ben ik aan de beurt. Nee, maar ik denk
je
wel.
Je moet de hearts and minds winnen, hè, Irene. Dus de kijker moet nou door jou. Die met die boeren zit het eigenlijk al goed, weet je wel. Ja.
Nee, maar dat is ook zo.
Winning the hearts and minds. Dus, wat voor verhaal?
Oh, je legt wel met, echt van, nee, ik moet nu de agrarische sector van Nederland even redden.
Zonder meer ook als representant.
Nee, maar ik heb helemaal geen achterban die ik vertegenwoordig.
Nee, dat maakt niet uit.
Waar was ik nou ook alweer gebleven? Nou weet ik het wel helemaal niet.
Nee, jij komt uit het Westland. Het goed dat we alles verklooien en dat het doorgaat.
Nee,
daar komt het
gewoon Oh. Er moet geproduceerd worden, dat is één.
Ja.
Twee, we willen dat allemaal een beetje netjes doen. Nou, ik zie dat best wel goed gaat. Ik ben daar best wel positief over. En er is echt wel goede milieuwetgeving in dit land. En het wordt nu zwaar overtrokken door modellen en door dat zero-risk-idee.
Maar daar
komen
we elkaar op tegen.
Vanuit de politiek, zeg maar, wordt er nu echt heel erg gedrukt op de landbouw. Maar ik vind het echt niet nodig.
Ja, maar daar komen we elkaar op tegen. Dus zero-risk bestaat niet, dat is duidelijk.
Klopt.
Modellen gebruiken wetgeving, daar hebben we wat mij betreft consensus over.
Ja, maar dat is
daar is geen discussie over. Ik ben pro-productie, in de meest brede zin van het woord.
Ja.
Dus voedseltechnologie en dat soort dingen. Omdat ik denk dat een belangrijk aspect is van welvaart, werkgelegenheid, economie en dat soort zaken. En ik niet geloof in een land waarbij we, ik noem dat de viezigheid, importeren, zoals ik net al aangaf. En tegelijkertijd vind ik een vorm van, je had het over beschaving.
Ja.
Het is in een beschaafd land, zoals wij zijn, is er niks mis mee om stukken natuurgebied te vergroten. Of nog iets zuiniger met stukken natuur om te gaan, waar dan ook. Dat is een vorm van beschaving. En als je daar moet gaan balanceren, zonder daar tegenstellingen te hebben, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Als je niet die tegenstelling wil hebben, dat is inderdaad D66, doe maar 50% van die melkveehouders weg.
Ja.
Als je zegt van hoe kunnen we dat beetje bij beetje verbeteren, dan denk ik dat er wel degelijk een klein knopje is, dat we tegen elkaar moeten gaan zeggen, wij willen gewoon minder de lucht instoken, verspreiden. We willen net iets minder naar de bodem en de natuur laten gaan.
Ja,
en dat doen we stapje voor stapje.
Ik vind de huidige milieuwetgeving echt niet verkeerd of getuige van een crisis.
Maar wij hadden, een jaar of 20 geleden hadden we last van zure regen. Dat is echt een probleem. Ja. En dat kwam onder andere door zwavel in.
Ja, maar dat verhaal kent iedereen, toch? Moet dat nu?
Nee, maar je weet niet wat ik wil gaan zeggen.
Oh.
Zwavel, dat is onder andere zwavel wat in diesel en benzine zat. Daar is toen met de industrie
maatregelen opgenomen.
Wij pakken 15 jaar of 12 jaar was het. En in die 12 jaar, in de komende 4 jaar mag dit het zwavelgehalte zijn. Daarna gaat het zo naar beneden. Dat was een lange termijn plan waarbij in dit geval overheid, samenleving en bijvoorbeeld de olieraffinaderijen zeiden, nou, we snappen dat die zwavel er wat uit moet. Dat gaat niet van vandaag of morgen. We gaan het niet doen met een gek vergunningenstelsel. Iedereen die in Nederland benzine maakt en wil verkopen, en voor diesel geldt hetzelfde, in de komende 12 jaar gaat dat stapje voor stapje naar beneden. Dat was een langetermijn plan, niet van vandaag of morgen. Dat was langetermijn emissies reduceren in de vorm van zwavel. Maar, zoiets kan ook met de landbouw. Zoiets kan ook met...
Gebeurt al lang met de landbouw. Maar dat we dat zeg maar nu vanuit puristische modellen zeg maar, en een zero-risk idee op de meest idiote futiliteiten gaan toepassen. Waardoor ondernemers in dit land echt het land uitgebreid
worden. Iedereen waren we al
ik was nog aan het praten.
Daar zijn we het over eens.
Maar waarom zien jullie dan nog negativiteiten en crisissen?
Het wordt crisis, ook al helemaal niet van. Zeker niet in deze context.
Nee, maar negativiteit dan, dat woord heb jij zeker gebruikt. Wat heb jij dan bijvoorbeeld negatief?
Nou, kijk, het
kwam je met je zeehonden?
Nee, Maarten, dat was een voorbeeld waarbij je zegt van... als land wil je dus zorgen voor een bepaalde waterkwaliteit. En daar hoort dus een... En zo kan ik me wel voorstellen dat je zegt, van, nou, we vinden het belangrijk dat er een bepaald soort dieren zijn, een bepaald soort vogels zijn, een bepaald soort bijen zijn, weet ik veel, om gewoon een rijk ecosysteem te hebben. Dus tegen een bepaalde monocultuur bijvoorbeeld. Nou, dat kan gevolgen hebben. Kan ook gevolgen hebben voor het soort landbouw wat je wil bedrijven. Kijk, ik denk dat het, als ik dan toch maar even de knuppel in het hoenderhok mag gooien, we zien dat ook een bepaald soort schaduwkanten, ook waar het gaat bijvoorbeeld over voedselkwaliteit. Hè? Dus hoeveel mineralen en voedingsstoffen zitten er nog in alles wat je verbouwt. Hè? En dat heeft te maken ook met de grond die je gebruikt, met de rijkdom van de grond. En dat is weer heel belangrijk voor de kwaliteit van dieren, voor de kwaliteit van gezondheid. Daar kun je heel integraal naar kijken. En dan zeg je van zo snel mogelijk een broccoli hebben, om het zo maar te levert niet per se de beste broccoli op. Dat is maar één voorbeeld. Nou, zo kun je denk ik in ieder geval met een discours gaan kijken naar, hoe zien wij dan bijvoorbeeld zoiets als voedselkwaliteit?
Ja, maar de keuzemogelijkheid, de voedselkwaliteit en de diversiteit aan eten is anno 2023... Ja. Als je dat vergelijkt met 80 jaar geleden of 200 jaar geleden, is groter dan ooit. Echt groter dan ooit.
Ja, ja.
En dat is één. Het tweede is, als jij morgen een Label Rouge kip wil eten, dat is zo'n beetje wat, dan kan je die krijgen en kopen. Ja. Als jij...
Maar we hebben toch bijvoorbeeld ook ten aanzien van het welzijn van dieren, hebben we toch ook maatregelen ingevoerd?
Dus ja, daar zijn we toch ook.
Dingen. Daar gaat het dus ook. Dat is niet alleen maar een kwestie van het dierenwelzijn. Het is ook een kwestie van wat de kwaliteit is.
Dat zijn voor mij dus de argumenten waarom we varkens, koeien en kippen in grote mate hier moeten houden.
Ja.
Ik wil niet hebben dat wij kippen uit Oekraïne straks weer gaan halen.
Ja.
Ik weet dat Smithfield in Roemenië de 50.000 varkensstallen al heeft, terwijl dat hier niet is. Ik weet dat wij met het sterrensysteem, welfare system, in 10, 20 jaar tijd, stapje bij stapje, echt ons best doen. En dus daarom ben ik groot voorstander van echt om die sector hier te behouden.
Ja, maar,
de
reden dat ik het dus inbreng, ook Irene, volgens mij, gewoon puur even, als je nou naar politiek kijkt. Hè, wanneer je alleen maar de houding aanneemt van, joh, alles gaat goed, we hoeven niks en... Dat is volgens mij niet de manier waarop je met elkaar aan tafel komt. Dat is, je zult gewoon een gesprek moeten voeren.
Alleen maar als communicatiestratege moet ik misschien iets anders zeggen. Maar we zitten nu even gewoon diep te filosoferen. En ik hoor gewoon nog steeds geen crisis. Of geen negativiteit. Want jij begint dan over dat er mineralen minder zijn in een broccoli. Nou, koop gewoon de duurste broccoli die er is. Dan krijg jij je mineralen. En andere mensen die het iets minder hebben, kunnen dan gewoon een simpele broccoli eten, zou ik maar zeggen. Ik zie dat nog steeds meer als een soort zero-risk purisme, zou ik maar zeggen. Dan dat ik nou echt denk van oei, wat is het allemaal erg in dit land. En de hand.
Dus als het gaat om... Als het gaat om stikstof, zoals dat nu wordt gezegd, of de kwaliteit van de natuur, zou ik ook het woord crisis niet willen gebruiken. Daar ben ik het wel mee eens.
Negativiteit, toch? Problemen.
Nee, dus verschraling van een landschap. Ja. Dus dat is gewoon de kwaliteit van een landschap achteruit gehad. Door industrie.
Landschapspijn, toch? Er is ook een boek over geschreven. Ja, ik weet niet. Ik heb daar geen last van.
Maar
het spijt me wel. Ah. Ik kan er niet van wakker liggen.
Ja.
Nee, maar er worden best wel leuke dingen gedaan. Toch? Ja, dat kan je leuk. Dan ga je bloemenzaadjes aan de rand van een akker. Nou, ja. Nee, ga je goddelijke gang, toch?
Dit wordt geen charme-offensief, dat is duidelijk. Nee, maar volgens mij...
Ik denk dat het zou helpen. Ja. Dat het ook politiek zou helpen. Dus zero risk bestaat niet. Modellen in de politiek, weg ermee.
Ja.
Maar het zou fijn zijn, denk ik, als we een gewoon gesprek zouden hebben. Niet alleen hier aan tafel, maar ook in Den Haag, in de politiek. Waarbij die polarisatie... Want het is nu, je bent voor of tegen boer.
Mag ik zo wat zeggen?
Ja, dat weggaat. Dus wat dat betreft ben ik een middengast. Een beetje saai misschien.
CDA? Jij kan zo bij het CDA.
Staat het nog. Het zou mooi zijn en fraai zijn als we met z'n allen dit landje mooier en beter willen maken. En dan denk ik, van ja, dan is het prima als er wat natuur is. Dat we die diversiteit hebben. Het aantal zeehonden overigens in de Waddenzee is weer op hoogtepunt meer dan ooit. En dan hoort er ook bij, kunnen we die emissies wat reduceren? Stapje voor stapje met een plan wat 10, 15 of 20 jaar vooruitkijkt.
Als het maar niet ten koste gaat van de welvaart, denk ik dan. Maar ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Nee, want die welvaart kan natuurlijk ook wel zijn. Kan ook
ik weet maken, het weer. Mag ik wat zeggen?
Kan ook te maken hebben met
dat landschapsgenot.
Bij het dan weer vergeten? Nee, maar wat gaat helpen is volgens mij, als je in ieder geval een gesprek kunt voeren waarin je dan met elkaar over eens bent hoe je doet aan natuurbehoud of landschapskwaliteit, wat voor soort toezicht daar dan op is.
Maar daarom was het gesprek met Marcel.
Nee, nu ben ik aan de beurt. Kijk, als je het hebt over polarisatie, dat komt volgens mij niet door allerlei politiek gedoe. Maar dat komt volgens mij juist door die modellen. Modellen polariseren extreem. En ook het zero-risk idee.
Maar als je dan geen model, wat zou je dan moeten doen?
Ja, waarnemen, observeren en zelf politiek oordelen. Dan heb je toch een antwoord.
Dan zeg je waarnemen, dan is toch al waarnemen. Heb je al bepaald soort criteria en daar wil je dan vanuit.
Ja, en dus beoordelen. Nou, en dan kom jij uit Zeeland, zeg je, nou, ik wil een zeehond. En kom ik uit Westland, zeg ik, nou, het Nederland is hartstikke mooi. Als je het Westland uitrijdt, jongen, je weet niet wat je ziet. Mm-hmm. Super. Dus dat politieke oordeel... Dat moet weer terug op tafel.
Ja, maar dat is dus ook het gesprek. En dat is ook dus de taal waarin je over een landschap spreekt. Waarin je over vorm van, laten we zeggen, rijkdom of schraalheid spreekt. Dat je gewoon
er zitten hier twee beta's aan tafel. Ja. Ik ben er in ieder geval zeker wel één. Dus je zou denken, modellen en data, dat belangrijk is. Maar als je dit gesprek wil hebben, dan heb je het dus over plaatjes, beelden en woorden.
Ja.
En alles wat met het gevoel erover gaat. Dat is ook inhoud overigens.
Maar dat is volgens mij heel belangrijk.
En dat moet dan op tafel komen. En dan ben ik trots op het Westland. Hè? Laat dat helder zijn.
Ja, terwijl
ik heel graag op het Waddengebied kom.
Moet je eens echt
een keer naartoe? Nee, maar ik ken het Westland wel.
En, terwijl ik heel graag op het Waddengebied kom. En daar elk jaar één of twee keer toch naar de zeehonden ga kijken.
Ja.
Ik doe dat graag. De Veluwe, dat is een mooi landschap. Maar waarom lopen die schaaps... Zijn er zo weinig schaapherders die daar rondlopen? Want zo is dat landschap ontstaan.
Ja, kost heel wijs geld.
Marcel, die van Zilverhout van Graangeluk, die, als je hem als boer bekijkt, dan denk je wat een gekke Henkie. Maar die zit een beetje, die zit een beetje in tussen, noem het maar het moderne natuurbeheer, namelijk Staatsbosbeheer knows better en de NGO's knows better. En een typische gewone boer. Hij zit ertussenin, maar misschien is dat wel een stuk van de oplossing dat wij Nederland een beetje gaan inrichten met wat meer Marcels als buffer tussen een groot mooi melkveehouderijbedrijf en een stukje iets gevoeligere natuur. Zet daar de Marcels van deze wereld tussen. Dat zijn allemaal mogelijkheden om Nederland stapje voor stapje mooier te maken. En beter. En daardoor denk ik ook weer diverser.
Maar dan heb je dus inderdaad, je hebt het over waarnemen. Hè? Dus je kan je voorstellen dat inspecties daar een rol bij spelen. Of dat de burger, bewust wordt van landschapskwaliteit. Of dat ze ook zien, god, dat is niet zo dat die boer dat allemaal bederft. Of zo. Maar dat is natuurlijk nu het beeld.
Ja,
jullie zullen ook moeten komen volgens mij met een ander soort, laten we zeggen, landbouwcultuur in de zin van met elkaar over landbouw en landschap spreken. Want het is nu, heb je het beeld, jullie maken de boel kapot.
Komt omdat je te veel denkt vanuit modellen.
Ja, dat is waar. Maar dan moet je dus zeggen, wat is het alternatief? Kom maar kijken.
Positief waarnemen en dan positief oordelen. Ja, dus je oordeelt waarnemen. Heel negatief. Ja, maar waarnemen en dan als je waarnemen moet je politiek oordelen.
Ja.
Nou, ik oordeel dan positief en jij oordeelt dan negatief.
Nee. Ik ga gewoon meekijken. Dus dat is het punt.
Nee, maar jij wilde graag gelukken van deze wereld zien.
Maar voor mij is dat allemaal te zwart-wit. Ja. Volgens mij bedoel je dat ook niet zo. Het is en-en. En dat kan.
Enorm polariserend.
En als je,
nee.
Wat is er met jou gebeurd?
Nee, dat is niet zo. Echt niet.
Ik zag vanochtend.
Daar ben ik het niet mee eens.
Vanochtend zag ik een kaartje voorbij komen. Wat de dichtheid van koeien over Nederland weergeeft. Er zijn natuurlijk ook nog best wel veel in Friesland. Als je tegelijkertijd kijkt naar het kaartje van ammoniakemissies. Dan zie je dat er in Friesland eigenlijk geen issue is. Als je kijkt naar stikstofgevoeligheid van Friesland. Dan zeg je dat is een wetland. Dus daar is geen problemen. Met stikstofgevoeligheid. Mm. Friesland is nou per definitie een mooi gebied waar je heel veel koeien buiten kan laten rondlopen. Wat dan wel nodig is, is dat die mest gewoon teruggaat naar het land. En als je dat doet, blijkt ook, Herman de Boer, meen ik, een van de onderzoekers van de WUR, heeft recent nog gezegd, liever dierlijke mest dan kunstmest, want kunstmest zakt naar de bodem, slecht voor het water. Dus zo kan je daar wel degelijk een soort van holistischer, een op afstand integrerend plaatje en beeld van maken. Als ik naar, je zit niet in de varkens, er zijn inderdaad grotere stallen, het woord mega zal ik niet gebruiken, waar enorm veel ammoniakemissies vrijkomt, waar de gaswassers niet zo goed werken of niet goed ontworpen zijn, of een combinatie daarvan, of misschien zelfs wel een klein beetje gevoederd wordt. Maar varkens is nou typisch een tak van sport waarbij je zegt, ja, die moeten misschien toch maar een beetje binnen blijven in een gesloten stal, om ervoor te zorgen dat daar niet te veel stikstofemissies naar buiten gaan. En zo moet je, denk ik, met de rust en rationaliteit van geval tot geval kijken. Nou, in de wet zul je dan terug moeten gaan naar zaken als boven de 500 meter. En als je voorzorgsbeschippers zegt, kan je misschien nog zeggen een kilometer. Wil ik niet een grote stal hebben op een stukje stikstofgebied. Dat kan prima een gebalanceerde politieke richting zijn. Nogmaals, daar heb je die modellen niet voor nodig. En zero risk, mij zul je dat woord nooit horen gebruiken. En het woord crisis, als het gaat om natuur, zul je ook niet horen gebruiken. Echt niet.
Daar moeten we dus
die polarisatie die plaatsvindt, wij moeten dat weer rustig aan tafel. En wij, maar zeker dus in de politiek, want daar hebben we het nog niet over gehad, is die er natuurlijk niet.
Want dit wordt natuurlijk grote
afweging.
Dit wordt inderdaad grote verhalen over Nederland. Hè, wat nog steeds ook qua inwonersaantal natuurlijk enorm aan het groeien is.
Ja.
Terwijl we al volgens model allerlei problemen hebben. Dus we zetten onszelf helemaal vast op dit moment. Nou, dat blijkt ook. Eerder moet van tafel. Dan moet je dus wel een ander verhaal tegenover zetten.
Je eigen oordeel.
Het grappige is, met elkaar, voor de natuur heb je de standhouding van de natuur. Het is, er is een Brusselse methodiek in die veel breder naar natuurwaardes kijkt. Het is namelijk niet Brussel die heeft gezegd dat wij stikstof moesten gaan hebben.
Maar ik denk wel, eigenlijk zo politiek als we nu hier aan tafel hebben gezeten, dat zou eigenlijk weer in de Tweede Kamer normaal moeten zijn.
Absoluut.
Terwijl, zeg maar, het standpunt wat ik nu enigszins probeer op tafel te krijgen.
Nou, dat is wel gelukt.
Echt waar? Oh. Maar dat is in de Kamer, zeg maar, helemaal meteen de dark side.
Ja.
Dus ik zou er ook willen pleiten om een wat positieve oordeel over alle vermeende negativiteit, zeg maar, om dat weer op een positieve manier in de Kamer te brengen zonder verhuld racisme en allerlei dark gedoe. Snap je? En de Kamer is aan zet. En op die manier is de Kamer extreem verdeeld. Dus je hebt de goede en de slechte, zou ik maar zeggen. En ik zoek die derde weg waarin je dus weer kritisch mag zijn op de modelwetenschap, op zero risk, op tot super deugen. En terwijl je tegelijkertijd gewoon positief oordeelt over de werkelijkheid die we nu hebben en daarvan geniet en de welvaart probeert in stand te houden met z'n allen. En tegelijkertijd natuurlijk ook de natuur en minder emissie, waarom niet? Maar niet ten koste van alles.
Daar zijn we denk ik over eens.
Want dan krijg je ook die polarisatie.
Ja, maar daar zijn we denk ik helemaal over eens. Maar dan is het inderdaad wel belangrijk dat er dus iets tegenover Eriës wordt gesteld. Een ander discours, een andere manier van dit vraagstuk benaderen. Waar je dus met elkaar, in de industrie, bevolking, landbouw, gaat nadenken over je landschap en je leefomgeving.
Ik heb de vorige keer gezegd, ik denk dat wij veel meer met scenario's...
Daar horen de boeren gewoon bij natuurlijk.
Tuurlijk, tuurlijk.
Dat is
absoluut
evident.
Dus we moeten veel meer gaan hebben over wat zijn de verschillende scenario's met hun voor- en nadelen. En daar moet dan inhoudelijk dat gesprek over gaan. En in mijn wereld... Ja. Mijn toekomstwereld van Nederland, horen daar boeren bij, ook veehouders.
Mag ik nog een technologie-kritische vraag stellen, zou ik maar zeggen. Als je het bekijkt vanuit de technologie-kritiek, dan zeg maar jullie kant van de tafel, wordt er altijd naar landbouw gekeken en dan wordt er toch een beetje meer old and seen meer gedacht. Zeg maar de graangelukken van deze wereld,
die
nog de granen van dat veenlijk zeg maar weer aan het cultiveren zijn. Nou, dat vind ik toch een beetje niet meer van deze tijd. Dus dat kan je mooi vinden en leuk. Mm-hmm. En het is hartstikke duur ook. Dus het is helemaal niet effectief.
Super lekkere brood trouwens. Hè?
Ja, smaak. Heerlijk. Zeker. Heerlijk. Smaak kan je meteen voor instaan. Maar dat is natuurlijk wel best wel elitair dingetje natuurlijk. Hè? Je hebt ook flessen wijn van 50 euro en je hebt ze van 3 euro. Dat is allemaal wijn.
Snap
je? Ik ben mijn draad kwijt.
Ja, dat dacht ik al.
Irene,
straks zei ik het weer.
Zeg maar, voordat je weet ga je flipflappen. Is het het een of het ander? Dus als morgen 5% van de landbouwgronden rondom die natuur door de Marcels van deze wereld wordt vormgegeven. En die producten die zijn wat duurder.
Ik weet het weer.
Wat is daar mis mee? Ja. Voor mij is daar niks mis mee.
Nou, ik vind
ik verwacht niet naar 100%.
Ik wil daar wel opmerking over maken, maar... moet ik wel eerst weten of ik het mag zeggen hier.
Voor mij mag je alles zeggen.
Even een me too check op de moraal. Dus als ik straks gezegd heb dat je niet zegt, want ik wou dat je niet gezegd had.
Nou, je mag gewoon hier alles zeggen.
Oké, nou.
Of ik het ermee eens ben, is wat anders.
Nou, die Marcel van Silvoud die nam wel het woord crisis in de mond.
Mm-hmm.
En dan denk ik van, de echte oorzaak van de crisis is toch dat zulke mensen met zoveel overvloed, zou ik maar zeggen, het woord crisis in de mond durven nemen. Dat vind ik echt een probleem.
Ja,
en ook hoe hij de landbouw neerzet. Ja. I'm sorry, maar dat zou ik anders doen.
Het grappige, als je wat rustiger en wat langer met Marcel zou praten en daarna
kijken... Je hoeft het niet persoonlijk te maken.
Nee, ik wil het niet persoonlijk, dan heeft hij eigenlijk twee kanten. Hij zegt aan de ene kant wat Staatsbosbeheer doet, wat de NGO's doen. Zo klinisch kijken naar natuur. Dat vind ik niet goed. En hij zegt echt niet alle boeren in Nederland uit. Integendeel. Hij is voor, je hebt het over de derde weg, hij vindt dat er een klein stukje derde weg moet zijn, waarbij, welke term gebruikt hij over, natuur inclusieve landbouw noemt hij dat dan. Maar daar is niks mis mee. Alleen, het is niet het een of het ander. Dus je hebt straks, noem het maar, duurzaam regulier, je hebt een stuk biologisch en dan heb je nog iets wat heel erg, jij zou zeggen, elitair is. Dat zou kunnen, nog elitairder dan biologisch zou ik dan eraan toe willen voegen. En dat is iets, noem het maar, natuur inclusief of dicht op de natuur landbouwbedrijven zoals dat zeg voor de industriële revolutie gebeurde. Eigenlijk de landbouw die ervoor gezorgd heeft dat de Veluwe werd of dat de Wageningse Berg heeft. En als dat 3-5% van Nederland gaat zijn rondom die natuurgebieden, dan is dat toch een polderoplossing waar je mee uit de voeten kan komen. Daar hoeven we toch geen waardeoordeel aan te geven.
Precies, we hoeven er ook niet tegen te
zijn. Dat is toch prima?
Nou,
dat
is... Ik vind dat je mijn punt niet ligt nog steeds op tafel.
Wat is jouw punt?
Nou, dat zeg maar, dat is gewoon... Zo ver van de realiteit af een beetje...
Maar wat is daar mis mee?
Ja,
als
omdat hij op die manier de landbouw... Ik vind het echt een groot probleem.
Mm-hmm.
Ik vind het echt... Op die manier, zeg maar, wordt er altijd gepraat over de landbouw. Dus ik noem het toch even old and seen.
Ja.
En dat komt vanuit dat hele modeldenken, zou ik maar zeggen. Dat is
de derde keer dat je dat naar voren brengt.
Je ontkent dat je vanuit... Want wat is er anders aan negativiteit te vinden, zeg maar? Waarom moet je op zo'n negatieve manier de landbouw wegzetten? Met zijn eigen verhaal natuurlijk, prima, vanuit zijn eigen kracht. Ik blijf erbij dat zeg maar... Het is eigenlijk technologiekritiek, van het moet allemaal zonder technologie. Ja. Terwijl je ook, als je dan kijkt naar de coronacrisis, wordt ze juist weer zeg maar, op technologie ingezet. Maar, dus kun je dan, als je dan zo negatief wil denken over de realiteit...
Maar op dezelfde manier kritisch is over de manier waarop we naar corona hebben gekeken.
Maar dan is het dus puur technologiekritiek.
Ja,
en dan denk ik van, Dan heb je misschien goed gedefinieerd wat hij eigenlijk aan het doen is. Nou, en dat vind ik, ben ik het helemaal niet mee eens. Vind ik helemaal niet reëel.
Irene, ik denk dat ik hier de grootste techneut aan tafel ben. Ik ben pro-technologie, ik ben pro-elektrificatie, ik ben voor voedseltechnologie, ook in fabrieken. Laat me een voorbeeld noemen. Matthijs Baan. Hij zit hier om de hoek, 120 koeien. Ik heb het erover gehad. Die bedacht een paar jaar geleden, kan je melk van een individuele koe in een flesje stoppen op mijn landbouwbedrijf? Elke melk.
Ja.
Wij hebben eraan meegewerkt. Dat is een meest high-tech concept dat wij op een boerenbedrijf in de laatste 50 jaar gerealiseerd hebben. Die melk wordt voor 1,40 euro, wat is het, per 800 milliliter verkocht. Dat kan niemand kopen. Het is niet gehomogeniseerd. Het is gewoon vette melk in een verpakking. En inderdaad, je kan op de verpakking zien welke koe er zit, welk vetgehalte, welk lactosegehalte. Daar kan de gemiddelde Nederlander net wel of net niet betalen. Dat is een voorbeeld van een relatief elitair concept. High-tech.
Ja, maar je kan technologie ook elitair inzetten, maar dat is even niet mijn punt.
Maar dat is daar.
Ik ga afronden, jongens. Dit gesprek moet denk ik op gang komen. Ik hoop dat we dan toch iets dichter bij elkaar komen, Irene. Ook jij en ik.
Ik stel voor dat we nog een keer samenkomen. En dan gaan we de dingen waar we het over eens zijn niet meer bespreken.
Hebben we nu ook niet gedaan.
Volgens mij. Maar in ieder geval.
Wat gaan we doen? Hè?
We moeten even een hapje eten, denk ik.
Ja, maar ik wil jullie in ieder geval allebei hartelijk danken. Hè? Dus geen negativiteit, wat mij betreft. Dus,
heel goed.
En het blijft belangrijk dat dit gesprek gevoerd wordt, want Nederland zit vast. En dat betekent dat we toch een ander verhaal moeten gaan ontwikkelen met elkaar. En we zijn het in ieder geval allemaal over eens dat met modellen alleen de wereld niet beter wordt. En je zult juist moeten kijken.
Oordelen.
En van daaruit moeten oordelen en dus ook waarderen. En vervolgens daar het gesprek met elkaar over voeren.
Zo is het.
Oké, hey, dankjewel.
Dankjewel.